Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in de brief van Paulus aan de Romeinen. We lezen Romeinen 5, versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vanaf vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door ons Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover. Onze lezing van Gods woord, zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor je gebed. Heere God, we zeggen u ootmoedig dank dat we zo met elkaar samen mogen zijn. Dat u het ons geeft. Dit moment van de ontmoeting met u. In de muziek, de liederen die we zingen, in het woord dat we lezen en overdenken. En in dat alles, Heer, wordt uw grootheid zichtbaar. En uw oneindige liefde en genade en barmhartigheid zichtbaar. Want Heer, het ligt niet aan ons. Het is niet onze verdienste. Het is niet een recht waarvan wij kunnen spreken als we mogen horen van gerechtvaardigd door het geloof. En dat niet uit ons of door onszelf, maar door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer en onze Heiland. Het is alles genade. Heer, een woord dat we regelmatig gebruiken in de diensten, in het zingen van de liederen. Maar Heer, helpt u ons om te verstaan hoe groot die genade dan wel is. Heer, we moeten het zeggen, we worstelen daar wel mee, met die genade. En de vraag van, hoe groot is ons eigen aandeel daarin dan nog? Heer, maak ons duidelijk hoe het zit. En we danken u dat u ons de vrijmoedigheid geeft om dit te vragen. Als de belofte gedaan wordt van die andere trooster, dan zegt onze Heer Jezus Christus daarbij, hij zal jullie leiden in alle waarheid. En Heer, we zijn op zoek naar die waarheid. We willen die waarheid leren kennen, omdat het groei betekent, geestelijke groei. En ook bruikbaarheid veroorzaakt. Bruikbaarheid om getuige van u te zijn in een wereld die zich van u afkeert. Een wereld waar we te maken krijgen met spot en hoon, met de schouders ophalen. Wie gelooft er nog in die onzin? Heren, we danken u voor de rijkdom van uw woord. En dat we ook vanmorgen weer toegerust mogen worden. Er sprake mag zijn van geestelijke groei. Groei in afhankelijkheid, maar groei ook in de bereidheid om op weg te gaan. Om te doen wat u van ons vraagt. Wilt u zomaar vanmorgen in ons midden zijn? We bidden voor hen die het bijzonder moeilijk hebben in het leven, met gezondheid en ouderdom. Heren, de namen zijn genoemd, feiten en omstandigheden zijn verwoord. Heer, we danken u dat u het allemaal wel weet. En dat niet alleen, maar dat u ook daar wilt zijn waar uw kinderen hulp, troost en bemoediging nodig hebben. Die ervaring mag er zijn. Maar Heer, u kent ook ons. We zijn gekomen, we hebben onze plek ingenomen en u weet van ons leven. U weet van de vragen van ons hart. Van de twijfels en de onzekerheid die zich daar ook regelmatig voordoen. Heere, help ons om weer op de benen te komen. Om onze rug weer te rechten. Niet in eigen kracht, maar omdat we de uwe ervaren. Verheerlijk zomaar uw naam in ons midden. En wilt u dat ook maar doen voor uw kerk wereldwijd? Heer, u weet hoe dat nodig is. Laat ook vandaag velen vanuit het onzin roepen komen tot zinvol. Wat is het goed om kind van God te zijn? En we bidden ook voor uw volk Israël. Heren, we weten dat u tot uw doel komt, ook met dit volk. Want u belooft niet alleen, u begint niet alleen met plannen maken, maar maakt het ook af. En daarin mogen ook wij ons getroost weten. Geloofd en geprezen zij uw heilige naam. Halleluja. Amen. We willen met elkaar zingen nu van Johan de Heer 584 vooraf. Onder het voorspel is er dan de collecte. Dus we gaan eerst inzamelen en zingen daarna van Johan de Heer 584. We lezen nog een paar versen uit Gods woord. En we doen dat in het Oude Testament, in het boek Ezechiël. Wij lezen bij Ezechiël 33, de versen 10 en 11. Ezechiël 33, de versen 10 en 11. Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls, aldus zegt gij, onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg. Hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten, met als onderwerp, en ik hoop dat u met mij ziet wat hier aan de hand is. En dat u er net zo van onder de indruk raakt als dat ik ervan geraakt ben. Let goed op. God opent zijn hart voor ons. God opent zijn hart voor ons. En het is bijzonder om dat mee te maken en om dat te ervaren. Onze tekstwoorden zijn een reactie van God op de uitspraak van het volk. Voor alle duidelijkheid, we hebben het over het Zuidrijk Juda, Juda Benjamin, met als hoofdstad Jeruzalem. U weet, na Salomo is het koninkrijk Israël uit elkaar gevallen in het tienstammenrijk. In het noorden, het Noordrijk, met de hoofdstad Samaria. En het Zuidrijk, Juda Benjamin, met als hoofdstad Jeruzalem. Ezechiël profeteert in de tijd en tegen Juda. En we hebben te maken met Babylonische ballingschap. Ezechiël is ook zelf balling. Het is maar dat u het weet. En ze hebben gezegd, het volk, onze overtredingen en onze zonden zijn vele en daardoor kwijnen wij weg. En voegen er dan vervolgens de vraag aan toe, hoe zullen wij dan leven? En God reageert dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar dat hij lust heeft in het behoud van de goddeloze. En wat nou opvalt is in dit gedeelte dat er sprake is van wat we dan wel noemen het vallen van het ene in het andere uiterste. Voor lange tijd was de stemming bij de ballingen heel optimistisch geweest. Na de eerste wegvoering naar Babel Want de Babylonische ballingschap die voltrekt zich in 3 fasen. Maar na die eerste wegvoering van Juda is er een optimistische stemming. En zo ook in Jeruzalem. Jeruzalem dat op het punt stond om ingenomen te worden door Babel, was er sprake van een optimistische stemming. De ballingen daar in Babel waren van mening, nou, dit duurt niet lang hoor. We zijn zo terug in ons eigen land. We zijn zo terug. En in Jeruzalem dacht men met elkaar, nou, die Babyloniërs die houden wij wel tegen. Die houden wij wel tegen, die houden wij wel buiten de deur. En men was dan ook volkomen ongevoelig geweest voor de waarschuwingen van de profeten Jeremia en Ezechiël. Jeremia en Ezechiël zijn tijdgenoten. Men lachte om die ernstige boodschap die deze beide profeten brachten. Het liep ook anders dan men gedacht had en men verwacht had. En nu is men, zou je kunnen zeggen, van luchtig optimisme omgeslagen naar troosteloos pessimisme. Nou ja, het positieve in uw reactie is dat men zich in ieder geval bewust is geworden van schuld. Met onverklaarbaar gemak waren ze tot nu toe aan hun schuld voorbij gegaan. Maar ze erkennen nu openlijk hun schuld. En daarom kwijnen we weg. Nou, die houding van schuld, laten we het positief benaderen, is in ieder geval hoopvol. Alleen dan wordt deze schuldbelijdenis gevolgd door de uitspraak, hoe zouden wij dan leven? Hoe zouden we dan leven? Het pessimisme slaat volkomen door. Het gevoel van uitzichtloosheid is zo groot dat men eigenlijk uitspreekt hier, voor ons is er geen hoop meer. Er is voor ons geen hoop meer. Dit is het einde. Maar dit pessimisme is net zo ongegrond als dat hun vroegere optimisme was geweest. Was er eerst sprake geweest van gemakkelijk zondigen en een beetje spelen met de gerechtigheid van God? Dit pessimisme doet tekort aan de barmhartigheid en de genade en de trouw van God. Ook dit wordt tot zonde. Je hoort mensen wel eens zeggen, je kunt je zonde maar beter te zwaar opnemen dan te licht. Niet dus. Niet dus. Weet u, het is even slecht om de liefde en de barmhartigheid van God in twijfel te trekken, dan luchtig voorbij te leven aan Gods voorschriften. En het pessimisme waar we hier mee te maken hebben, belemmert, als een ernstige waarschuwing, belemmert het zicht op de werkelijkheid van Gods genade. De opmerking, hoe zouden wij dan leven, is een klap in het gezicht van een liefdevolle en barmhartige God. En toch is Gods reactie daarop, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere, ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Satan wil alleen maar vernietiging en ondergang. Satan heeft lust in de dood van mensen. Maar de Heer die het leven zelf is, heeft geen lust in vernietiging
en dood. Hij wil heel graag het behoud van mensen. Maar goed, al is er dan sprake van een doorslaan naar de andere kant, toch is dit besef van schuld en het gevoel van berouw een mogelijkheid tot bekering. Daar moet dan ook nog wel heel wat voor gebeuren. Maar het is een begin. Het is een belangrijke stap in de richting van het nieuwe leven van de Heer Jezus Christus. Vandaar ook de reactie van Ezechiël tegen de vertwijfelde ballingen. Wat kletsen jullie voor onzin? Wat is dit voor onzin? Waarom zouden jullie sterven? Er is geen enkele reden voor die gedachte. Oh ja, nee. U zult zeker sterven en verloren gaan als u zich niet bekeert. Maar God zegt, ik de Heer heb daarin geen lust. Daar heb ik geen plezier in, integendeel. Helaas kunnen mensen en zullen mensen sterven en verloren gaan. En je kunt de oorzaak daarvan aan alles en iedereen toeschrijven. Maar God zegt, de oorzaak ligt bij jezelf. De oorzaak ligt bij jezelf. En hij zal die mens hoe dan ook ter verantwoording roepen. Op de grote dag van zijn rechtvaardig oordeel. Maar ga nou niet zeggen dat God dat prettig vindt. Dat hij daar met vreugde naar uitziet. Onzin. God zegt, ik heb geen lust. Lees ook maar vreugde. Ik heb geen lust, geen vreugde. In de dood en de verlorenheid van de mens. En dus mogen we daaruit. En ik doe dat met heel grote voorzichtigheid, want wie ben ik? Dan mogen we dus daaruit concluderen dat God de zondaar behoudt als hij dat kan. Dat God de zondaar behoudt als hij dat kan. Als hij dat kan, ja. Want hij kan niemand redden als die zich niet redden laat. Kijk, wij hebben als het gaat om de almacht van God soms hele rare ideeën. En ik zal u daar niet mee vermoeien vanmorgen. Maar de almacht van God houdt in dat hij alles kan wat hij wil. Maar hij wil niet alles. Hij wil dat de zondaar zich bekeert. Uit vrije wil. Zoals God zich uit vrije wil tot die mens wendt om genade te verlenen. Uit vrije wil. Dus Gods almacht betekent niet dat hij ons met geweld naar binnen sleept. Hij dringt erop aan. Hij dringt erop aan. Om als een reactie op zijn liefde aanbod te worden tot een kind van hem en de goddelijke natuur te ontvangen. En daarbij, het is goed om dat in gedachten te houden. En het werd vanmorgen ook in de voorzang al een beetje gememoreerd. God houdt rekening met de zwakheid van het mensenhart. Gelukkig maar, want dan zat het er voor mij hopeloos uit. God houdt rekening met de zwakheid van het mensenhart. Met de invloed van de macht van de duisternis. En met de doorwerking ook van twijfel en ongeloof. Of twijfelt u nooit? Ik wel. Ja. De ballingen trokken in twijfel of zij zouden leven, ook al hadden ze berouw en bekeerden ze zich. En daarom heeft God gezworen. Ja, we lezen het goed, hè? God heeft gezworen. We hebben Gods woord en we hebben Gods eed. En omdat er niemand hoger is dan hij zelf, zweert God bij zichzelf dat hij geen lust en geen vreugde heeft in onze verlorenheid, in onze dood. Ja, weet u, die verschillende stemmingen, zoals we die hier dus aantreffen, optimisme, pessimisme, de verschillende stemmingen die we hier aantreffen bij het volk van Juda, houdt u vast, komen we ook in de kerk tegen. Komen we ook in de gemeente van Jezus Christus tegen. Ja, zo hebben we de optimisten. De zieltjes zonder zorg. Van geestelijke diepgang is niet of nauwelijks sprake. Daar doet men nog geen moeite voor om daarin te groeien. Waarom zouden ze? Want zij menen, je hoeft alles in het geloof dat niet zo serieus te nemen. God maakt het allemaal wel in orde. Verlorenheid, ach. Uitvinding van de kerk. Een beetje onzin. Uiteindelijk komt elk mens in de hemel. Als je maar goed leeft. He? Als je maar goed leeft. En iedereen het zijne geeft en ook iedereen het zijne gunt. He? Dan komt het helemaal dik voor elkaar. Kijk, heel anders gedragen de pessimisten zich. Je hebt daarbij, ik houd het maar wat gemakkelijk, twee categorieën. Om te beginnen de zogenaamde, we doen alsof. De doen alsof types. Ze raken niet uitgesproken over de enorme schuld van mensen. Maar als je goed luistert, dan betekent hun opvatting over die schuld jou juist, volgens hen, de basis voor het verkrijgen van zaligheid. Het is heel simpel. Zij redeneren, hoe harder je treurt over de zonde, des te groter is de genade van God. Niet dus. Nee. Er zijn natuurlijk ook de oprechten, de echte. Mensen die werkelijk diep gebukt gaan onder hun zonde. Elke zondaar die ze in de Bijbel tegenkomen is een beeld van zichzelf. En ze hebben de gruwelijkste dingen in hun eigen hart ontdekt. En als je ook in het pastoraat dan wel eens wat lichtpuntjes wilt nadrukken, dan wordt het onmiddellijk afgekapt. Ze blijven liever wat in het donker zitten. Kijk, het is goed om geen hoge gedachten over jezelf te hebben. Maar als dat ontaardt in dit soort pessimisme en vertwijfeling, dan is die stemming alleen maar te veroordelen. Want we moeten het maar gewoon zeggen. De christen die niet verder komt dan meezuchten met de tijdgenoten van Ezechiël, die beledigt God en vertrapt het kruis van Christus. En helaas moeten we zeggen, is er nog veel te veel en veel te vaak sprake van de wegzinken in moedeloosheid, in vertwijfeling en wanhoop. En een zich afvragen
tot op hoge leeftijd, tot zelfs op het sterfbed. Tot het korte moment daarvoor. Als je dan vraagt naar de hoop van het geloof, dan zijn daar reacties. En je houdt je tranen in. Moet het maar afwachten. Ik moet maar afwachten of het voor mij is. Is het wel voor mij? Met u bij de voorbereiding van dit onderwerp kwam mij in gedachten het reeds eeuwenlange gekissebis strijdpunt tussen de gelovigen als het gaat over twee begrippen in Gods woord, hele belangrijke. De wet en de genade. Wet en genade. En weet u, de gevoelssituaties, zoals ons in dit gedeelte beschreven worden, bewegen zich tussen die twee terreinen. Ik ga daar niet te lang bij stilstaan. Wilt u daar meer van weten, dan komt u maar naar de Bijbelschool. Ik zal u graag meenemen, ik neem u graag mee op de weg naar. Maar voor dit moment noem ik de uitersten. Aanhangers van de wet kunnen zich maar met moeite de verlossing van het kruis en de genade zich toe-eigeren. Wat is de reactie? Ja, dat is veel te gemakkelijk. Dat is veel te gemakkelijk. Ik bedoel, in onze omgeving, wij wonen een beetje op de Bijbelbelt, dat wist u misschien wel. Daar is het een bekende uitspraak. We wonen tegen de IJssel aan, hè, het verschil tussen Gelderland en Overijssel, de IJssel. En dan kan het maar zo zijn dat je daar een zwaar stemmig gelovig mens hoort zeggen van: maar als je niet voor de IJssel hebt gestaan om je naar beneden te storten, dan kan het voor jou niet zijn. Je wordt er toch diep treurig van. Je wordt er diep treurig van. Ja. Veel te gemakkelijk, die genade. Veel te gemakkelijk, dat kruis, dat bloed. Je moet maar afwachten of het voor jou is. Dan zullen we het nog maar niet hebben met elkaar over de uitverkiezing, want dan worden we helemaal horendol. Aanhangers van de genade, die nemen afstand van de wet. Ja. Die halen daar, ze doen dat natuurlijk niet feitelijk, want stel je voor, ze gaan er niet zitten krassen in die Bijbel. Dat doe je niet. Maar ze halen innerlijk een dikke streep door die wet. Want Christus heeft de wet vervuld. Ja. En die vervulling van de wet lijkt voor velen een vrijbrief om dan maar gewoon te gaan doen wat voorheen bij wet verboden was. Haha, maar die wet is er toch niet meer, hè? We gaan voor de genade. Je maakt je wat wijs. Je maakt jezelf wat wijs. Die wet is niet weg. Gods woord zegt geen jota. De J is het kleinste lettertje of titel, het kommaatje. Geen jota of titel wordt er geschrapt uit dat woord voordat alles is vervuld. Geen jota of titel. Wet en genade blijven allebei staan. En hebben ook nog steeds werking. Het is maar dat u het weet. En hoe hebben we dan als christen, als gelovigen daarmee om te gaan? Dit. En ik zeg dat met grote plezier. Mijn positie ten opzichte van de wet is door het geloof veranderd. Ik sta er niet meer voor als een uitdaging om tot behoud te komen. Ik mag erachter staan omdat ik al behouden ben.
Maar er zijn nog steeds levensregels die God hanteert.
Wou het even kwijt. Nu terug naar het onderwerp. Wat een geweldige bemoediging ontvangt die berouwvolle zondaar in dit woord. Hoe goed is het om te weten, als ik mij bekeer, dan mag ik rekenen op vergeving en leven. De berouwvolle zondaar kan zich staande houden met de gedachte dat het Gods lust is om barmhartig te zijn en te vergeven. Want ook zegt hij, onder andere in Ezechiël 18 vers 23, zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? In geen geval. In geen geval. En God zegt ook vanmorgen tegen u en tegen mij, ik heb u nooit enige reden gegeven om dit te denken. Het is waar. God heeft besloten de zondaars te straffen. Zijn rechtvaardigheid eist een bestraffing. En door het geloof wordt dat alles op de Heer Jezus Christus gelegd. Maar degene die in ongeloof volhardt, zullen voor eeuwig onder de toorn en de vloek van God liggen. Dat is zoals God het heeft besloten. En dus kan het ook niet anders dan dat het zo uitgevoerd wordt. Maar het is niet zijn lust om dat zo te doen. Om dat zo te moeten doen. Hoewel de rechtvaardigheid van zijn bestuur de dood van de zondaar eist, verzet de goedheid van God zich daartegen. Hij heeft geen welbehagen in de dood van de zondaar. Hij wil liever dat hij zich bekeert en leeft. God heeft liever dat wij zijn barmhartigheid prijzen in onze verlossing, dan dat wij zijn rechtvaardigheid prijzen in de veroordeling van de mens. En als God dus zo duidelijk spreekt van verlossing en vergeving, dan mag niemand meer twijfelen. Dan mag niemand meer twijfelen. Wie eenmaal een blik heeft geslagen in het hart van God, heeft zichzelf in Gods liefde en genade besloten gezien. Dus laat die twijfel en onzekerheid uit het hart verdrijven door de liefdevolle verkondiging dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar lust heeft in leven en behoud. Hij belooft zelfs, en ik beveel die studie van ganse harte bij u aan, in 18 vers 27, Ezechiël 18 vers 27 en 28, dat zij die zich van hun zonde tot God bekeren, zullen voorzeker leven. Die zullen niet sterven. En de zonden waarover zij berouw hebben en die zij laten varen, zullen niet meer tegen hen gebruikt worden. En er zal hun zelfs geen enkel verwijt worden gemaakt. Geen enkele van de overtreding die de zondaar heeft begaan, zal hem worden toegerekend, zegt Ezechiël 18 vers 22. Ze zullen bedekt worden. Ze zullen gezocht worden. Heeft u enig idee wie er naar zoekt? Satan. Ja. Ja. Ze zullen gezocht worden. En wat staat er dan? En niet gevonden worden. Dat betekent dus dat er een volheid van vergevende genade is. Als de zonde door God is vergeven, dan is ze uitgedelgd. Dan wordt er niet meer aan gedacht. In gerechtigheid zal de verloste zondaar leven.
Nee, niet in zijn eigen gerechtigheid. Die gerechtigheid van ons is helemaal niks. Daar krijg je ook geen enkele prijs voor. Daar krijg je geen zaligheid en verzoening voor. Het gaat om de gerechtigheid van de middelaar. De gerechtigheid van Jezus Christus. Die heeft die gerechtigheid voor u en voor mij gekocht aan het kruis. En dat is ook wat Paulus benadrukt in Romeinen 5. Daarom hebben we dat gelezen vanmorgen. De Heer Jezus Christus is de volmaakte bevestiging van de beloften die door God hier in Ezechiël worden gedaan voor het volk van Israël. Maar ook voor allen die behoren tot de kerk, tot de gemeente van Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. En lees maar verder. Het werk van de verzoening, het werk van de verlossing. Is het rechtvaardige werk van ons Heer Jezus Christus op het kruis. En daarin mogen wij delen door het geloof. Laten we maar gewoon tegen elkaar zeggen, lieve mensen. Toen ik, even als een tussenopmerking. Toen ik mij voorbereidde en met deze onderwerpen bezig was, toen dacht ik van, ook in Den Helder, in de VEG van Den Helder, zul je deze doelgroepen aantreffen. Ik ken u niet allemaal, ik ken ook uw achtergrond niet, ik ken ook uw kerkelijke achtergrond niet. Maar ik meen dat ik vanmorgen een aantal dingen heb gezegd die inderdaad herkenbaar zijn bij bepaalde groeperingen, bepaalde kerkgenootschappen, bij bepaalde gemeenten. Daar horen wij als Vrije Evangelisten ook bij. En ik denk dat het gewoon goed is dat het is gezegd is. En dat God ons de spiegel vanmorgen heeft voorgehouden. Hij heeft geen lust in uw verlorenheid. Nee. En het centrale thema van het verhaal is dit. Aan de voet van het kruis is voor pessimisme geen plaats meer. Aan de voet van het kruis is voor pessimisme geen plaats meer. Want Golgotha is de bevestiging van Gods belofte. En het kruis roept luid uit, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heer Here. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Integendeel, zegt de kruis, dat de goddelozen door het geloof in Jezus Christus leeft, leeft tot in eeuwigheid. We werden vanmorgen meegenomen naar het hart van God. En het ging wijd open. Je wordt er stil van. Amen. Zullen we met elkaar zingen? Van lied Johan de Heer 72. Door een blik op het kruis is er leven en heil, is er leven voor u en voor mij. We zingen volgens mij de 4 coupletten, hè, van 72 tenminste. Ik dacht het. Nee, 1, 4 en 5. 1, 4 en 5. willen samen danken. Heere God, we zijn er stil van. Stil van ontzag. Van verwondering. Hoe is het mogelijk dat u, o grote God, schepper van hemel en aarde, zich naar mensen toewendt, met mensen in gesprek gaat, met mensen de belofte aangaat van behoud en eeuwig leven? Hoe is het mogelijk? We hebben het zichtbaar zien worden in de gave van uw Zoon, in de komst van onze Heer Jezus Christus. We hebben het zichtbaar zien worden in de verkondiging van het kruis. Heer, wat een ongelooflijk wonder. En terecht hebben we dan ook gezongen. Weg met die twijfel. Weg met die onzekerheid. Weg met dat pessimisme. Hoe of waar we dat ook opgedaan hebben. Hoe we dat ook meegekregen hebben in onze geestelijke rugzak. Weg ermee. Weg ermee. Want u laat ons weten, zonder enig voorbehoud, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar dat hij leeft en behouden is, behouden wordt. Ik heb er lust in dat een mensenkind kind van mij wordt. Heer, zo mogen we ons vanmorgen ieder voor zich aangesproken weten. Uw genade is oneindig groot. Ik heb het niet verdiend, maar het wel gekregen. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar van opwekking nummer 320. Opwekking 320. Stel voor dat we dat staande zingen. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest de Trooster. Ja, als er iemand heil gebracht moet worden.
Ere sei an Gott, der Vater,
De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met ons allen. Totdat Jezus komt. Amen.